gezeten.
Ja. Goed. Dames en heren, mag ik uw aandacht? Wilt u allemaal even gaan zitten? En als iedereen dan zit, dan even een paar ogenblikken rustig blijven zitten. Niet heen en weer wandelen. En dan gaan we beginnen met de tweede deel.
Ja, het tweede gedeelte, dat is het beantwoorden van uw vragen, zover ze niet persoonlijk zijn en zover als wij menen daar een antwoord op te kunnen geven. En zoals de regel geldt, beginnen we met alles wat schriftelijk is binnengekomen. Dus.
Mannetjesratten, waarbij mannelijk hormoon niet kon inwerken op de ontwikkeling van de hersenen, ontwikkelen geen mannelijk paargedrag en vervolgen dus de tendens van het organisme om vrouwelijk gedrag te ontwikkelen. In hoeverre geldt dit ook voor de mens? Is bijvoorbeeld bij mannelijke transseksuelen de inwerking van het mannelijk hormoon op de hersenen geblokkeerd geweest? En hebben ze daardoor de neiging tot vrouwelijk gedrag, ondanks hun mannelijk lichaam?
Je zou het niet kunnen zeggen dat het geblokkeerd is geweest. Er zijn natuurlijk wel van die blokhoofden tussen, maar eigenlijk is het een kwestie dat de eigen balans in het lichaam, inclusief de productie van het hormoon dus, zodanig is dat het mannelijk hormoon een minderheid vormt. En wanneer daarbij dan ook nog psychische factoren komen, dan krijgen we als vanzelf een vrouwelijk gedrag erbij. Dat is dus gestimuleerd dan. Voldoende?
Kan men tijdens de toestand van coma, waarin het lichaam kunstmatig in leven wordt gehouden, reïncarneren in een ander lichaam en toch contact houden met lichaam nummer 1? Kan men na de dood van het tweede lichaam, bij resuscitatie van lichaam 1... na de coma het oorspronkelijk leven dan weer vervolgen, of sluit u dit theoretisch uit?
Nou, dit sluit ik zeer praktisch en theoretisch uit. Nou, dat stuivertje wisselen zou erg leuk zijn, maar dat gaat meestal niet op. In de praktijk is het als volgt. Wanneer een lichaam in coma verkeert, is het mogelijk dat het lichaam mechanisch als het ware in leven wordt gehouden, dus functioneren blijft, maar dat de band tussen de geest en het lichaam verbroken wordt. Dan is het zelfs mogelijk dat daarna een andere persoonlijkheid in dit lichaam als het ware incarneert. Het komt niet vaak voor, maar het is wel voorgekomen. En er zijn dus een aantal gevallen hiervan ook geregistreerd. Dat na een ongeluk een totale persoonsverandering plaatsvond. En ik meen in een stuk of 10 gevallen hebben ze zelfs geconstateerd dat hetgeen die personen vertelden over hun eigen persoonlijkheid, leven, omstandigheden, bezit en dergelijke, helemaal klopte, ook al was dat op een afstand en op een plaats waar het eerste lichaam nooit geweest was. En dat is een van de raadselen waar men zich op het ogenblik wel mee bezighoudt in sommige kringen. Voldoende?
Welke karaktertrekken van het literaire opinieblaadje Propria Cures moeten versterkt worden om het abonnementenbestand te versterken? Hoe zou u het historische fenomeen Propria Cures aanpassen aan deze tijd, zonder dat deze innemende gifslang zijn eigen karakter verliest?
Nou, ik geloof dat een gifslang op het ogenblik wel in de mode is. Het is dus alleen de vraag, wat voor gif spuien je? Ik ken het blad in kwestie niet. Ik heb nooit tot een stand behoord die zich daarmee bezig hield. Maar ik zou zeggen, wanneer u een kruising weet te vormen tussen de nieuwe linie en paliter, komt u ongetwijfeld in een stijl terecht die een voldoende verkoop aan voldoende mensen garandeert. Ja, dat is een mooi antwoord, dacht ik. Kijk, de een die beredeneert vaak taalkundig zeer juist en mooi wat er verkeerd is met de wereld, en de ander die spot met de wereld om te vertellen dat het niet goed is met de wereld. Dus als je dat samenvoegt, dan kom je tot een kritisch geheel. Trouwens, ik zou zeggen, ik heb eigenlijk ook wel enige bekwaamheid ten aanzien van literaire kritiek, weet u wel. Wat? Er is een tijd is dat klankdichten is erg in mode geweest. Weet u dat nog? Zo van... Een gedicht. Ja. Nou kijk, dat is nu eigenlijk de persoonlijkheidsverwezenlijking van een mentale stotterij. Wat mijn kritiek is, en daar hoeft u het niet mee eens te zijn. Ja, er zijn ook mensen die zeer gedragen het leed bezingen. Nou ja, goed, die mensen die het leed en de groot bezingen, dat zijn mensen die spreken natuurlijk over datgene waarin ze zich thuis voelen. En dat kun je ze niet kwalijk nemen. Maar ik dacht dat de meeste mensen behoefte hadden aan een lichtje aan de horizon. En als dat er niet bij zit in de kunst, onverschillig waar, dan deugt ze voor mij niet helemaal. Omdat mistroostigheid door de mens zelf in voldoende mate wordt vervaardigd. Maar juist dat kleine beetje hoop, dat licht, dat idee van toch ergens zinvol en beter worden, bij een aantal mensen in deze tijd ontbreekt. En dat hebben ze hard nodig. Vindt u ook niet? Goed, dat was literaire kritiek. Gratis en vrijblijvend verstrekt overigens, zullen we verder gaan.
Is het lichamelijke schaamtegevoel puur cultureel bepaald? In welk jaar zullen volgens u in onze cultuur bijvoorbeeld alle stranden naaktstranden zijn geworden?
Ik zou zeggen dat inderdaad het schaamtegevoel voor een groot gedeelte althans cultureel bepaald is. Ofschoon bepaalde functies automatisch eigenlijk een neiging tot seclusie bij de mens met zich brengen. Wanneer u zegt in welk jaar zullen in Nederland alle stranden naaktstranden zijn, dan zou ik zeggen zolang de gemiddelde vorm van de gemiddelde Nederlander blijft als ze nu op het ogenblik is, is het uit culturele en andere oogpunten wel wenselijk dat de eerste 1000 jaar niet het geval is.
Is dat ook aan het klimaat?
Wat zegt u?
Heeft dat ook iets te maken met het klimaat?
Ongetwijfeld. Maar mag ik u een eigenaardig voorbeeld geven? Eskimo's die nog in de oorspronkelijke gemeenschappen leven, zullen vaak binnenshuis naakt zijn, omdat ze daardoor in hun kleding een betere bescherming genieten wanneer ze eruit gaan. Misschien zou het iets voor de doorsnee Nederlander zijn. Trouwens, als u naar de stranden wilt en u wilt er naaktstranden van maken, wilt u heel Nederland meteen in de olie hebben? Goed, maar wanneer u zegt wanneer zal zich dit doorzetten, ik meen dat de tendens van dulding, van afwijkend gedrag bij anderen, zich nog enige tijd verder voort zal zetten. En dat we dus in toenemende mate naaktrecreatie toegestaan zullen zien, ook in Nederland en ik dacht vooral in de noordelijke landen voorlopig zeer sterk, de komende 15 jaar. Daarna echter zie ik een tendens weer naar een sterkere klassemoraliteit. Ik meen dat daarbij dan ongetwijfeld ook weer het bedekken van een deel van het huidoppervlak wenselijk zal worden verklaard. Ja.
Voelt u veel voor de grafologie van Klages, speciaal voor het positief of negatief interpreteren van schriftkenmerken naar aanleiding van het zogenaamde vormniveau?
Een vormniveau is een aangenomen niveau. Als zodanig moeten we dus stellen dat een interpretatie op grond van dergelijke aangenomen normen een waarschijnlijkheid heeft die niet veel verder gaat dan bijvoorbeeld de waardering voor lichaamskenmerken zoals Lombroso die heeft gebruikt. Als zodanig is het een mogelijke benaderingswijze, mits ze niet als een onfeilbaar wordt gezien. Als uitgangspunt bruikbaar. Maar positieve of negatieve benadering lijkt mij op zichzelf altijd verkeerd, omdat men slechts door een objectief interpreteren van de schijnbaar strijdige elementen die in het schrift voorkomen, kan komen tot een juiste interpretatie van de werkelijke betekenis die het schrift heeft en de geaardheid van de schrijver.
Wat doet paus Paulus VI nu en hoe heeft het overgaan hem gesmaakt?
Nou, ik moet het netjes zeggen, ik wil niemand tegen de schenen schoppen. Kijk, hij heeft gedacht, een leven lang petje op, petje af, en dan nog niet meer dan dit. En toen heeft hij gedacht, het is eigenlijk veel. Mijn bedoelingen zijn kennelijk beter geweest dan datgene wat ik vertoond heb. En toen heeft hij gedacht, wat kan het mij schelen, maar de volgende keer word ik geen pastoor. Voldoende.
Staan we in deze tijd aan de vooravond van een mensbeeld dat herinnert aan Oosterse filosofie, aan het tijdschrift Bres of aan ODV, maar dat objectievere empirische zekerheid heeft?
Als je er nou Bres bij haalt en de ODV, het is vleiend voor ons natuurlijk, maar voor Bres ook een beetje. Maar dan zou ik het toch ook wel zo willen zeggen. Wij hebben op het ogenblik te maken met een zodanige vermindering van werkelijke afstand tussen de verschillende culturen, dat een menging van cultuurwaarden onvermijdelijk is geworden. Dit impliceert dat Oosterse, maar ook andere cultuurwaarden, toegang krijgen tot het cultureel geheel dat oorspronkelijk en besloten in de gemeenschap van een natie of zelfs kleinere gemeenschappen bestond. Het resultaat zal zijn dat het menselijk denken meer algemeen en in het begin meer mythisch wordt. De mythos zal een veel belangrijke rol gaan vervullen voor de mens en daardoor zal hij gedwongen worden tot een grotere mate van empirie in zijn eigen ervaring. Het resultaat zal zijn dat veel van hetgeen nu geloof en godsdienst is, het onderwerp wordt van wetenschappelijke beschouwing, zodat het menselijk denken en geloven ten aanzien van geestelijke waarden, goed en kwaad en dergelijke, mede gebaseerd zal zijn op grote waarschijnlijkheden die aantoonbaar zijn. En ik geloof dat daarmee de mensheid inderdaad een nieuwe fase intreedt, waarin Oosters en Westers denken niet meer afzonderlijk bestaan, maar de mens op grond van zijn eigen persoonlijkheid en culturele achtergronden, deelhebbende aan het geheel van het menselijk denken en geloven, voor zich een zekerheid vindt waarin hij zichzelf beter kan ontwikkelen en gelijktijdig ook een beter begrip kan ontwikkelen voor andere culturen, zonder dat hij zelf daardoor zijn eigen cultuur verlaat of verloochent. En deze menging van basisbegrippen op de wereld betekent inderdaad de mogelijkheid tot een nieuwe broederschapsgedachte, een grotere eenheid van streven en zou een deel van de nu bestaande angsten en spanningen die de wereld verdeeld houden, kunnen doen wegvloeien. Maar u moet er wel rekening mee houden, dat duurt nog wel eventjes. We krijgen eerst nog een tijdje dat het bijna wereldoorlog is. Bijna.
Nog net niet.
En bijna is net nog niet, weet je wel. Ja. Juist. Goed.
Wat zijn de oorzaken van psychische ziekten zoals schizofrenie, nervoticisme en depressiviteit? En wat kan de behandelaar aan positiefs ertegen inbrengen?
Ja, dat ligt aan de oorzaken. Wanneer je bijvoorbeeld zegt gespleten persoonlijkheid, dan moet je wel even afvragen waar ze vandaan komt. Ze kan voortkomen bijvoorbeeld, ik noem nu maar wat, uit vergiftigingsverschijnselen. Het kan zelfs samenhangen met het bestaan van een te hoog ureumgehalte. In bloed dus. En als zodanig zou je dus eerst alle stoffelijke oorzaken moeten nagaan wanneer je wilt behandelen. En de tweede plaats zou je na moeten gaan in hoeverre het schisma het gevolg is van een onderdrukte persoonlijkheid. Wanneer een deel van de persoonlijkheid sterk onderdrukt is, is de neiging tot schizofrenie over het algemeen sterk aanwezig, doordat de onderdrukte emoties een dermate grote spanning opbouwen dat hierdoor een tijdelijke persoonsverandering onvermijdelijk wordt, waarbij de veranderde persoonlijkheid bovendien meestal onbeheerst is. Je zou het een Jekyll Hyde effect kunnen noemen. Dan hebben we in dit geval bovendien nog te maken met aanhechtingen. Andere dan de eigen persoonlijkheid probeert invloed te verkrijgen op de eigen persoonlijkheid. Er zijn vormen van mediamiciteit die eveneens verkeerdelijk als schizofrenie worden beschouwd, omdat men niet in staat is deze verschijnselen in de termen van externe persoonlijkheidsbeïnvloeding te vertalen. Dus daar heb je al wel het een en ander. Dan zegt u nervosisme of nervositeit. Neurosisme, oké. Okay. Wanneer we te maken hebben met afwijkingen ten aanzien van bepaalde ervaringen, waardoor grote spanningen ontstaan, dan denk ik bijvoorbeeld aan ruimtevrees en dergelijke dingen, hoogtevrees, dan moeten we ons wel even afvragen wat daarbij een rol speelt. In de meeste gevallen blijkt namelijk dat de neurose in zichzelf alleen maar een projectie is in één bepaalde richting van een grote reeks onzekerheden die in het geheel van de persoonlijkheid bestaan. En wanneer dat het geval is, moeten we proberen de onzekerheid te vinden. Kunnen we die onzekerheid verhelpen, de mens zich dus stabieler doen gevoelen, dan zal de neurose als vanzelf dus afnemen en verdwijnen. Ook neurosen kunnen echter gestimuleerd worden. Zo kan hoogtevrees ook veroorzaakt worden door niet juist te werken van de evenwichtsorganen, zoals u misschien weet. En ze zijn er wel meer te geven. Dus alweer, we hebben te maken met mogelijke stoffelijke oorzaken en we zullen moeten proberen die eerst op te sporen. Verder blijkt dat in heel veel gevallen van zogenaamde geestelijke afwijkingen inderdaad onjuiste evenwichten van de interne secreties een rol spelen. Deze evenwichten zijn eventueel te herstellen, ofschoon men op het ogenblik nog niet zo ver is, dacht ik, dat men door toevoeging van hormonen en andere stoffen in staat is die evenwichten op korte termijn volledig te stabiliseren. Maar een lichte verbetering kan ook door medicatie hier verkregen worden. Ten laatste zou ik willen opmerken dat in alle gevallen van afwijkend gedrag men zich ook nog af moet vragen of dit gedrag afwijkend is van een redelijke norm of alleen maar van een algemeen geldend gebruik. Is het laatste het geval, dan is het mogelijk om iemand duidelijk te maken dat hij door een schijnbare aanpassing aan de algemene gebruiken tot een juistere uiting van zijn eigen persoonlijkheid kan komen en zal men hem hierdoor kunnen helpen een uiterlijke aanpassing te bereiken waarbij gelijktijdig de spanningen wegvallen omdat men voelt beter zichzelf te kunnen zijn zonder daarbij uitgeworpen te zijn te midden van de gemeenschap. Voldoende?
In een van de bladen van de orde staat dat door het eten van kantarellen of radijs lichaamsevenwichten kunnen worden beïnvloed. Welke zijn dat?
Nou, ik zou het op het ogenblik eerlijk niet weten. Dan moet je namelijk een voedingsdeskundige hebben. Maar de ervaring leert wel dat door verandering van voeding inderdaad evenwichten veranderd kunnen worden. En dat je bijvoorbeeld, ik neem maar een heel eenvoudig ding, door veel pieterselie te eten veel water kwijtraakt. Het is dus een natuurlijk ontwateringsmiddel. En dat kan weer helpen om een tijdelijk verhoogde bloedsuikerspiegel op korte termijn naar normaal te herleiden als je er genoeg bij drinkt. En zo zullen er wel meer van die dingen zijn. Wat kanterellen betreft dacht ik dus dat het ook wel een beïnvloeding zou zijn van bepaalde klierafscheidingen. Maar zeker weet ik het niet, ik ben geen deskundige op dat terrein. Voldoende?
Wat is en doet de ODV?
Ja, dat is een vraag die ik mezelf ook wel eens stel. Als we het officiële antwoord nemen, dan kun je zeggen, de ODV bestaat uit een aantal geesten en een aantal mensen in de stof die gezamenlijk proberen tot een zodanig begrip te komen voor elke andere denkwijze dat de tegenstellingen wegvallen en door een verdraagzaamheid, begrip en samenwerking voor een ieder mogelijk worden. En dan vraag je, ja, wat doet die ODV? Nou, op aarde voornamelijk kletsen. Dat doen de stoffelijke leden en wij kunnen ook vaak niet veel meer doen in een direct contact met hen. Daarnaast proberen we de mensen te helpen, dus inspireren, beïnvloeden. We proberen soms mensen te helpen, proberen ze ook wel eens te remmen. Kortom, we trachten omstandigheden te scheppen waardoor de mens juister kan beantwoorden aan zichzelf. En daardoor ook juister, dachten wij, ten aanzien van het geheel kan functioneren. De orde der verdraagzamen is sedert enige tijd een soort onderafdeling, moet ik zeggen, dochtermaatschappij geworden van de Witte Broederschap. En staat als zodanig de laatste 10, 15 jaar, ja, ongeveer. Dus onder direct gezag van de leiders van die Witte Broederschap. Maar heeft een keuze gemaakt voor die taken waarbij voorlichting, geruststelling van mensen, verandering van benadering van de dood, hulp aan mensen, poging om hen een persoonlijke ontwikkeling mogelijk te maken, dus de hoofdrol spelen. Daarnaast worden soms taken verricht die worden aanvaard vanuit het geheel van de taken die de Witte Broederschap op aarde verricht wil zien. Voldoen?
De wereldbevolking groeit gestaag. Waar komt dan het nieuwe, niet geïncarneerde leven vandaan?
Nou, dus ook geïncarneerd, maar uit niet-menselijke vormen.
Wat moeten de criteria zijn bij het vinden van de levenspartner? Verliefdheid is zo vaak een slechte leidster op leider.
Ja. Ja, kijk, verliefdheid zou je kunnen zeggen is een chemische reactie die kan ontaarden in een vlammende pan waarbij alleen nog puinhoop overblijven. Maar werkelijke liefde bestaat op het ogenblik dat je bereid bent een deel van jezelf, je eigen vrijheid en gewoonte, terzijde te stellen om de ander gelukkig te maken. Terwijl de eisen die je aan de ander stelt in verhouding dus niet zwaar zijn. Werkelijke liefde is geven zonder vragen. En naarmate je daar dichterbij komt, heb je dus een beter criterium voor de samenleving. Maar als u het mij vraagt, moet je vooral, moet voorzichtig zijn. Laat ik het zo zeggen. Heel veel mensen die getrouwd zijn zeggen, ik heb de ander op de bon gekregen, dus niemand kan hem eraf pakken. En een hele hoop mensen die elkaar niet op de bon hebben, die denken, ja, ik heb het, maar nou moet ik zien dat ik het hou. Kijk, in dat laatste geval kan de relatie duurzamer en voorzichtiger zijn dan in het eerste. Omdat men dan de gewoontevorming toch in zekere mate tegengaat en gelijktijdig door het geconcentreerd blijven op de partner de wisselwerkingen duidelijker beziet, terwijl bij disharmonie en ook gemakkelijker een verbreking van het contact mogelijk is. Ja, weet u, de meeste mensen die denken niet meer, liefde, dat is de strijd tussen de seksen, vrede sluiten in bed en dan weer opnieuw knokken. Nou, zo is het nou niet. Werkelijke liefde, als u het mij vraagt, is het vermogen om jezelf zozeer in de ander te herkennen dat je slechts door de ander te dienen jezelf kunt zijn. Nou, heb je.
Omschrijving van het ministerie van Volksgezondheid.
Een zodanig perfect ambtelijk apparaat dat de patiënt overlijdt voordat de bon voor de operatie getekend is.
Waardoor kon het boek Demian van Herman Hesse na de Eerste Wereldoorlog een zo grote populariteit verwerven en wat was de werkelijke boodschap van Herman Hesse aan de Duitse jeugd of voor de Duitse jeugd?
Ik zou het u niet durven zeggen.
Zal kernfusie een reëel alternatief voor de energievoorziening worden en wanneer zal dit gaan gebeuren?
Gezien de nu bereikte resultaten zou een ontwikkelingsmogelijkheid tot praktische exploitatie mogelijk zijn indien voldoende fondsen beschikbaar over 20 jaar. Kernfusie kan door het gehele proces, de wijze waarop afvalproducten ontstaan, de stralingsgevaar die daarbij niet in zo sterke mate voorkomen, etc., inderdaad het antwoord zijn op de energiebehoeften van een deel van de wereld. Ik geloof echter niet dat het mogelijk zal zijn om alle energiebehoeften zonder meer daarmee te vervullen en men dus daarnaast toch ook nog naar andere middelen zal moeten grijpen. Ik meen echter wel dat elke kernfusie te verkiezen is boven kernsplijting. En ik meen ook dat de huidige wijze van energieopwekking met atoomkracht in verhouding onzindelijk, gevaarlijk en bovendien veel eisend is. Fusie kan met veel voorkomende materialen gebeuren, zodat macht door het beheren van grondstoffen niet mogelijk is. Punt 1. Punt 2. Een dergelijke centrale kan, wanneer eenmaal de eerste kerndruk en temperatuur bereikt zijn, praktisch onbeperkt en zonder schade blijven voor het functioneren, waarbij de eisen die aan afschermingen gesteld worden betrekkelijk gering zijn, en bij een eventuele fout zo snel het geheel van de mogelijkheden tot verdere fusie wegvalt, dat van grote explosies in dit geval praktisch niet gesproken kan worden, terwijl verder nooit dodelijke straling in grote hoeveelheden vrij kan komen. Er is dus een grote zekerheid. Ten laatste, deze wijze van energieopwekking vervuilt het milieu dermate weinig en brengt producten voor die zodanig snel weer in de normale kringloop kunnen worden opgenomen, dat hierdoor inderdaad een verbetering van de situatie, onder andere verontreiniging aardatmosfeer en oppervlaktewater, bereikbaar is. En dit lijkt me van groot belang voor de mensheid. Voldoende.
Kun je in plaats van hoge temperaturen die resultaten bereiken met magnetische velden?
In feite werk je met magnetische velden om de kern waarin de temperatuur bereikt is zodanig te plaatsen dat ze niet met de wanden in aanraking kan komen, waardoor je namelijk een explosie van geringe omvang overigens, maar gelijktijdig het wegvallen van de kern en daarmee het fusieproces zou plaatsvinden. De magnetische velden heb je dus nodig voor het centreren van de actieve kern in de centrale. Daarnaast heb je eigenlijk die hoge temperatuur nodig, omdat fusie pas plaatsvindt bij temperatuur boven de 500.000. Dan pas ontstaat de mogelijkheid, terwijl de optimale werkmogelijkheid ligt bij zonnetemperaturen.
Ja, ik bedoel eigenlijk, in Atlantis krijgen die dingen toch ook. Maar volgens mij volgens een ander principe.
Ja, als u daar zo goed van op de hoogte bent, wil ik me daar direct bij neerleggen. Er zijn inderdaad fusiecentrales geweest, maar die werden op een totaal andere wijze behandeld, dat weet ik. Omdat men daarbij namelijk niet uitging van een kunstmatig opgewekte gaskern, maar van een werking die in een vulkaan kon worden opgewekt. En dat is weer heel iets anders. En dan krijg je inderdaad daardoor een startmogelijkheid. En die startmogelijkheid die werd dan omgezet in een lading die op kristallen werd overgebracht. En die kristallen in een overbrenging konden in samenvoeging met bepaalde gassen plus een vloeistof dan weer zodanig ook actief worden dat een zeer hoge temperatuur in zeer korte tijd bereikt werd. En daarmee als vanzelf weer enzovoort enzovoort. Maar ook hier werd wel degelijk gebruik gemaakt van magnetische invloeden, zij het geen elektromagnetische, en werd gespeeld met het aardmagnetisch veld, om daardoor een dergelijke kern eenmaal actief inderdaad zodanig te centreren dat geen beroering met andere lagere temperatuur bezittende materie plaats kon vinden. Nou.
Is het bewustzijn gebonden aan één persoonlijkheid? Kan een ziel deel hebben aan vele persoonlijkheden dezelfde tijd?
Deel hebben wel, zijn niet. Volledige identificatie kan, zover mij bekend, alleen bereikt worden met één persoon. Maar een deel hebben aan, dus een verbonden zijn met een groot aantal personen, is zonder meer bereikbaar. Waarbij één centrale persoonlijkheid ontstaat, waarin het totaal van de opgevangen signalen en ervaringen wordt omgezet in een persoonlijke reactie, die dan weer als signaal naar alle deelhebbenden wordt uitgezonden. Voldoende?
Wilt u iets vertellen over vampiers of vampieren?
Kijk, echte vampiers bestaan er eigenlijk niet. Of we moeten denken aan een bepaalde vleermuissoort. Wat wel bestaat, zijn degenen die uit magisch of ander oogpunt bloed en ook mensenbloed nemen. Dit behoort tot de magische offerpraktijken. Ze zijn echter geen vampiers, omdat ze dit niet nodig hebben om hun eigen leven na de dood te continueren in lichamelijke vorm. Het idee van dergelijke wezens echter wordt wel bevorderd, omdat ze een verklaring vormt voor bijvoorbeeld het voorkomen van grote wolfshorden op bepaalde delen van een gebergte. In de Karpaten is dat het geval geweest en is mede aansprakelijk geweest overigens voor de vorm die Stoker heeft gevonden voor zijn Dracula. Er zijn er echter meer geweest. De echte vampier namelijk zuigt geen bloed. De werkelijke vampier kan wel bestaan, maar hij zuigt levenskracht. Dat wil zeggen dat hij alle levenskracht die pulseert in de zenuwkanalen van zijn slachtoffer overneemt in zijn eigen lichaam en hierdoor zijn eigen prestatie, maar ook zijn mogelijkheid tot vernieuwing van celweefsels en dergelijke, aanmerkelijk vermeerdert. Dit bestaat wel. Maar deze vorm van vampirisme wordt hier over het algemeen niet beschreven. En voor de rest moet ik zeggen, vampiers zijn vooral voor filmproducenten kennelijk een winstgevend object, daar zij het geld uit de zakken van de bezoekers zuigen, die in de hoop om het zuigen waar te nemen zonder zelf gezogen te worden, graag wat geld neertellen om de lange tanden en de bloederige kwijlen te mogen aanschouwen op het witte scherm.
Kan een geest communiceren met een mens die een andere landstaal spreekt?
Ongetwijfeld wanneer je over het juiste instrument beschikt of gebruik kan maken van een telepathisch contact, waardoor de ontvangen beelden bij de ontvanger zelf worden omgezet in diens woordbegrippen en als zodanig weer uitdrukbaar worden.
De basis van het christendom is de Joodse godsdienst. Is daarom het niet noodzakelijk dat het Joodse geloof meer aandacht krijgt?
Ik ben het niet met u eens. Het christendom is voortgekomen uit het Jodendom, ongetwijfeld waar. Jezus was een Jood, de apostelen waren Joden, een deel van de eerste christenen althans waren ook Joden. Maar let wel, Jezus zegt, ik ben nu het einde van het oude verbond. Met andere woorden, het Jodendom zoals het bestaat is geen deel van Jezus' leer en Jezus' weg. Het betekent ook dat de wetten van het oude Jodendom niet meer gelden voor de christenen. Iets wat lange tijd een strijdpunt is geweest overigens. Maar alleen de wetten van Jezus zelf, de gedragsregels die hij heeft gegeven dus, van belang zullen zijn. Als zodanig geloof ik niet dat je kunt zeggen dat men zich meer in het Jodendom moet verdiepen om beter christen te zijn. Ik geloof wel dat men als christen een beter begrip moet hebben voor het Jodendom. Al is het alleen maar om te beseffen dat het christendom geen voortzetting van het Jodendom is of ooit kan zijn, maar in zichzelf een niet op rasseigenschappen, aanvaardingen en wetmatigheden gebaseerde, maar op innerlijke kracht en verhouding en levensrichting gebaseerde eenheid dient te zijn. Dit voldoende? Stel u hopelijk niet teleur. Want men zegt zo vaak, ja, we moeten ons bezighouden met het Joodse geloof. Dan zeg ik als geloof wel. Want je moet het Jodendom kunnen begrijpen. En als christen sta je er ongetwijfeld dichterbij dan bijvoorbeeld een hindoe. Een boeddhist. Maar ik stel daarnaast, en zeer nadrukkelijk, dat je moet begrijpen dat het christendom in zichzelf niet gebaseerd is op wetten, ook wanneer de mensen die erbij hebben gehaald, zodat het Oude Testament en de regels van dit Oude Testament in feite niet belangrijk zijn en terzijde kunnen worden geschoven wanneer men maar komt tot het beleven van die naaste liefde, van deze werkelijke verbondenheid met de mens en met God, die de basis vormt van het gehele christendom. En dit betekent dat de meeste kerken die zich christelijk noemen in feite iets anders verkondigen dan datgene wat Jezus de mensheid heeft gebracht. Want velen baseren zich op het Oude Testament om daardoor hun onchristelijke houding in de wereld tegenover hun medemens tot een zeer christelijke en Godgewilde te verklaren. Protest? Geen protestanten aanwezig? Ga verder.
Wat heeft de driehoek voor een betekenis in een mensenleven? Is het soms het al, de geestelijke wereld en de mensheid?
Wat is de betekenis van een vraagteken? Een driehoek kan als symbool staan voor elke betekenis die voor u zelf daarmee verbonden is. Of dat nu is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, is de kwestie van de kosmos, de tijd en het leven of de beweging, of iets anders. Dat maakt u zelf maar uit. Want het symbool is niets anders dan de uitdrukking van in uw levende waarden, die daarop snel als het ware in een soort stenogram kunnen worden voortgebracht. Terwijl de waarneming van het stenogram automatisch de associaties in het ik wekt. Maar symbolen hebben geen onafhankelijke betekenis, tenzij we dan, en dan moeten we weer naar de mathematica gaan, hè, meetkundig gaan rekenen en zeggen dat de driehoek voor ons een mogelijkheid is om bepaalde ruimtelijke verhoudingen zoals ons bekend te constateren en eventueel op grond daarvan te komen tot conclusies ten aanzien van meerdimensionale vormen die dus buiten ons eigen bereik vallen, zover zintuigelijkheid betreft. Ja, weet u, een driehoek, hè, dat is in Frankrijk, is dat soms werkelijk een zeer belangrijke weergave van God en soms een ménage à trois. Het is maar wat je eraan wilt verbinden.
Ziet u transcendente meditatie als een goed hulpmiddel om jezelf beter te vinden?
Dat ligt aan de nadruk. Het is een betrekkelijk duur, maar zeer goed hulpmiddel om jezelf beter te vinden. Maar het is alleen wanneer je het volledig en plichtsgetrouw verder gebruikt en ontwikkelt een middel om ook beter jezelf te vinden. Met andere woorden, het is een bruikbaar middel. Dat dit middel om bepaalde redenen voor ons niet zo volledig aanvaardbaar is, dat moet u me maar vergeven. Wij menen namelijk dat het werkelijke geheim dat men kan geven, en dat is een betrekkelijk eenvoudige methode plus een sleutel, niet de eisen wettigt die eraan verbonden worden wanneer men de mensen een verdere bewustwording door middel van cursussen, excursies en dergelijke voorgoochelt, die zodanig kostbaar zijn dat de kost in dit geval niet voor de baat uitkomt, maar nooit met de baat in overeenstemming kan zijn. Maar dat is altijd nog beter dan wat Ron Hubbard heeft bedacht.
Geeft de Rozenkruisers cosmologie een reëel beeld van de wereld waarin we leven?
Is een symbool een reëel beeld? De Rozenkruisers cosmologie geeft u een reeks symbolische voorstellingen, waarbij onder meer de verschillende arcana, de gang van de ziel en dergelijke, die als aanduiding volledig bruikbaar zijn en dan inderdaad een werkelijkheidsbeleving in de hand kunnen werken. Maar het is geen absolute waarheid zoals het geformuleerd is. Het is slechts een aanleiding tot een ervaring. Als zodanig kan de geformuleerde Rozenkruiser cosmologie nooit een volledig feitelijke zijn, een juiste. Zij is slechts een weg die, mits gevolgd, tot een innerlijke bereiking voert, waarbij de werkelijke cosmologie, dat wil zeggen de gehele wordingsgang en structuur van de kosmos binnen het ik beleefbaar wordt, en dan vanuit het ik de mogelijkheid ontstaat de kosmos op grond van haar gehele bestaanswaarde in elk ogenblik volledig te beleven. Maar als je zover bent, nou, dan ben je al lang in het verborgen priesterrijk, dan zit je heus niet meer op cursus. Huh? Huh?
Is er een remedie tegen hooikoorts?
Uit de buurt blijven wanneer er veel stuifmeel is.
Wat kunt u vertellen over de voorzeggendheid van dromen?
Ja, soms kunnen dromen voorzeggend zijn, maar altijd zijn dromen een weergave van de waarden en spanningen en begrippen die in uzelf leven. De combinatie daarvan is dus een aanduiding van uw huidige onbewuste en innerlijke situatie en kan als zodanig een aanduiding zijn voor de feitelijke ontwikkelingen zoals u die beleeft, ook wanneer u dat bewust nog niet herkent. Daarnaast kan natuurlijk En dat is voornamelijk bij uittreding in het geval of directe contacten, u noemt het dan telepathische contacten, neem ik aan, met geesten, dat men waarden van de toekomst gaat beseffen. Maar ook deze worden dan beleefd in verhouding tot en in verband met het eigen ik, zodat al datgene wat als voorspellende waarde naar voren komt, toch wederom een sterk persoonlijke nood heeft en zelfs beperkt wordt door eigen standpunt, eigen visie, eigen behoeften en eigen angsten. Dit alles samenvattende kun je zeggen dat ongeveer 1/10 deel van datgene wat gedroomd en onthouden wordt van voorzeggende aard zal zijn, maar dat het vaak gemakkelijk is door uitleg ongeveer 50% van de droom achteraf tot voorzeggend te verklaren. Een voorzeggende droom heeft echter alleen dan zin wanneer ze het de mens mogelijk maakt zijn gedragingen zodanig te wijzigen dat de daarin erkende mogelijkheden of gevaren juister gebruikt of vermeden worden.
Zou u kunnen zeggen van welke nationaliteit de toekomstige paus van Rome zal zijn?
Nou, als ik naar de boekmaker zou stappen, dan zou ik ongeacht de betrekkelijk geringe kans die tegengeboden werd, zou ik toch stemmen voor een Italiaan. En kijk, dat komt omdat de Curie zo curieus heeft gemanoeuvreerd dat de kans van een derde wereldkandidaat er niet meer in zit. Een Europese kandidaat is mogelijk en daarbij zijn zowel een Fransman, een Amerikaan als een Nederlander in het geding. Maar gezien de eigen houding van de betrokken personen moet ik aannemen, de Amerikaan zal uit politieke overwegingen niet gekozen worden. De Nederlander komt uit een kerkprovincie die dermate lastig is geweest dat ongetwijfeld ook de derde landen kardinalen met enig voorbehoud hem zullen bezien en dit vermindert zijn kansen. Blijft over de Fransman. Maar er is al een Franse tegenpaus en twee Franse pauzen zou te veel worden. Dientengevolge zal het een Italiaan zijn.
Bevat astrologie een kern van waarheid?
Ja, natuurlijk.
Er bestaat een theorie over het menselijk zenuwstelsel. Men maakt een onderscheid tussen een sympathisch en een parasympathisch deel. Ja. Ieder met verschillende eigenschappen. Wat kunt u hierover zeggen?
Ik zou zeggen, in feite is de structuur bijna gelijk, maar de spanningen die in beide zenuwstelsels bestaan, zijn enigszins anders, zodat het zogenaamde parasympathische een aantal invloeden vertoont die we ook in het vegetatieve vinden en daarnaast een aantal levenskrachten met zich voert, waardoor de reactie hiervan sterker zal zijn dan normaal verwacht zou kunnen worden. En ik meen dat je op grond daarvan zou kunnen zeggen, ja, er is inderdaad één verschil. Het verschil is van ons standpunt uit vooral de mate waarin levenskracht vervoerd wordt en daarnaast de reactie op invloeden van buitenaf, welke dus in het normale zenuwstelsel, het normale deel zullen we dan maar zeggen van het zenuwstelsel, betrekkelijk gering is, maar in dat tweede zenuwstelseltje, het andere deel dus, dat tweede deel van het vergelijkbaar zenuwstelsel, veel groter is, zodat bepaalde gevoelens hierdoor op grond van niet bewust beleefde of waargenomen invloeden veel groter is en daardoor een reactiemogelijkheid wordt geschapen die sterker zal worden naarmate dit meer wordt gekoppeld aan het geheel van het normaal zenuwstelsel en daardoor door kan dringen ook tot het bewustzijn van het denken en niet alleen beperkt blijft tot wisselwerking met de kleine hersenen. Nou.
Waarom is in 100 jaar nog nooit een afdoend bewijs voor persoonlijk voortbestaan geleverd?
Omdat degenen die ernaar zoeken een bewijs willen dat duidelijk maakt dat zij gelijk hebben. Maar mag ik erop wijzen dat in de laatste tijd ten minste 60 gevallen onderzocht zijn waarbij duidelijk gesproken moet worden van een voortzetting van de persoonlijkheid in een ander stoffelijk lichaam. Alleen al het feit dat deze reïncarnatie dus bestaat, zou toch duidelijk moeten maken dat er een bestaan na de dood is. Punt 1. Punt 2. Er zijn in de loop der tijden zoveel bewijzen geleverd dat er andere dan stoffelijke levensvormen ontstaan of bestaan die zich ook als mens en menselijke persoonlijkheid kunnen aankondigen en in vele gevallen gegevens weer kunnen geven waar niemand toegang toe gehad zou kunnen hebben buiten alleen de ontvanger en degene die gepretendeerd wordt de mededelende te zijn, dat we op grond hiervan zouden moeten besluiten dat er een leven na de dood inderdaad wel is. Maar dat het bewijs voor dit leven na de dood niet kan worden gebracht volgens zuiver materialistische normen en dus alleen volgens waarschijnlijkheidsnormen vanuit het wetenschappelijk onderzoek kan worden aangetoond.
Nou. Kan een mens weer terug reïncarneren in een dier?
In uw wereld lijkt het me begeerlijk, maar ik geloof niet dat deze mogelijkheid algemeen bestaat. Zij komt wel voor, maar is, dacht ik, een zodanig grote uitzondering dat je eerder de 100.000 wint, bij wijze van spreken, dan incarneert, terugincarneert als een dier. Ik heb overigens wel eens gedacht, als deze kans voor mij bruikbaar zou zijn, welk dier zou ik willen zijn? En ik heb gedacht, nou laat me dan maar een mensenvlo worden. Dan kan ik mijn gram tenminste halen.
Welke betekenis moeten wij toekennen aan onder invloed staan van een kwade geest of bezeten zijn?
Men moet zich realiseren dat een werkelijk bezeten zijn door een kwade geest voor een mens niet mogelijk is. Wanneer dit namelijk het geval is, ondergaat het lichaam spanningen die dermate vijandig zijn aan de normale structuur, dat het een zeer snelle veroudering vertoont, dat het niet meer tot zelfvernieuwing in staat is, dat de zenuwimpulsen zeer snel niet meer voldoende door kunnen dringen, zodat in feite een verval ontstaat dat binnen 3 à 4 dagen het lichaam volledig ten gronde richt en de dood onvermijdelijk maakt. Nou, en dat komt niet voor hoor. Als je kijkt naar al die duivelsuitdrijvers, die zijn zo lang bezig dat als er een echte duivel geweest zou zijn, zou het lichaam al lang dood zijn geweest. Maar we moeten wel beseffen dat secundaire persoonlijkheden in elke mens bestaan. En dat vaak deze persoonlijkheden op een of andere wijze op de voorgrond komen, waardoor een uiting van die persoonlijkheid mogelijk wordt. Het begrip bezetenheid wordt dan gebruikt als een uitvlucht om zichzelf te uiten. Vandaar ook dat die demonen zo vaak ontzettend schelden en ontzettend vieze dingen zeggen. En vooral door mensen die altijd zo fatsoenlijk waren. Tenminste, dat heeft iedereen altijd gedacht. Het zijn vooral de zeer vromen die godslasterlijke taal uitslaan. Hieruit zou volgens mij blijken dat in vele gevallen in feite een ander deel van de persoonlijkheid aan het woord komt en dat er geen werkelijke bezetenheid bestaat. Punt 2. Er kan sprake zijn van een aanhechting. Nou, die kun je ook met allerhand formules en dergelijke niet uitdrijven. De eenvoudigste methode zou zijn een contact mogelijk maken met een medium, waardoor de entiteit dermate beïnvloed kan worden dat hij de verbinding verbreekt. Daarna zou men dus de aura van de persoon moeten sluiten en afschermen. Deze methode is overigens met succes in Engeland gebruikt in de jaren 1917 tot 1926. En daarover zijn zelfs hele boekwerken verschenen. Maar iedereen vindt het idioot, omdat in de psychologie nu eenmaal een demon niet kon bestaan en dus ook geen geest of geen aanhechting. Maar de resultaten daarvan zijn betrekkelijk groot geweest. Ten laatste wil ik verwijzen naar hetgeen Casey ten aanzien van dit heeft gezegd, dit onderwerp. Hij zei namelijk: werkelijk kwade geesten nemen geen bezit van een mens, maar ongelukkige geesten kunnen proberen zich door een mens te uiten en wederom tot leven te komen. Het is dan noodzakelijk hen te helpen opdat zij hun eigen weg verder kunnen gaan. Ik dacht dat dit het juiste antwoord was. Maar
ik heb nog wel wat vragen, maar u moet ook een beetje denken om de tijd.
3 vragen en slotwoord. Goed.
Ja. Heeft de strijd van de medische wetenschap tegen de gevolgen van de ouderdom een reële kans op succes?
Op het ogenblik niet, omdat de consumptieindustrie precies het tegenovergestelde nastreeft, zij het dan niet bewust.
Waarom moet de mens reïncarneren en komt hij per se op aarde terug? En wat bereikt hij ermee?
Een mens reïncarneert omdat hij zich in de geest, om welke reden dan ook, nog niet kan handhaven. Hij incarneert verder om te leren en daardoor een aantal waarden die voor hem meer objectief zijn, zodanig te ervaren dat hij een beter begrip krijgt voor zijn eigen relatie met de kosmos. Is deze relatie voldoende begrepen, dan gaat men geestelijk verder en incarneert men niet meer in de stof. Voldoende? Laatste.
Hoe denkt u over de I Ching?
Begrepen is ze de diepste wijsheid, misbruikt zoals velen doen, voert ze tot de grootste dwaasheid. Het is niet zo cryptisch als u denkt. Goed. Dan gaan we nou nog een slotwoord plegen, vrienden. Dat is dan alles. En dan geeft u mij een paar woordjes. Zo 2, 3 hooguit.
Agarte.
Huh? Agarte. Agarte. Al. Al.
Aura.
Aura. Nou, mag ook.
Coma.
Nee, ja, natuurlijk, niet waar. In een herte. Ging mijn aura in een coma. Diep is de rust. Het lichaam slaapt. Het hart vertraagt zijn tred. En ik betreed een nieuw bestaan. Ik ga door werelden van waan. Ik treed in werelden van glans. En dans nu met de sterren dans mee mijn eigen lied tot God. Ik zoek naar de kracht, ik zoek naar bestaan. Ik wil breken met dat wat ik ben in de waan en werkelijk zijn. Mijzelf beleven, mijzelf als deel aan de kosmos geven en verweven met heelal. Mijzelf kennen als bestaan. En ziet de stralen rond mij dijen. De aura wordt een netwerk dat zichzelf vervlecht. Zich aan de sterren buiten sterren aan het onbekende hecht. En nu roept men het lichaam. Nu roept men mijn wezen. De tunnel vloeit weer in zijn duistere macht, teruggezogen tot stoffelijk leven, herinner ik vaag mij de lichtende kracht. Vaag ken ik nog heren, ken ik nog lichten. Vaag mompel ik misschien nog een enkele naam, en dan ontwaak ik, en ben toch een ander veranderd, door al wat werd ondergaan. En ik schijn nog dezelfde en ga nog mijn wegen. En wacht tot in komen mijn nood weer de dood. Want achter het duister staat lichtend geschreven. Het ik is verweven met kosmos en leven. En daar doe ik een glans onmetelijk groot. En zo zoek ik mijn wezen en zoek ik mijn kennen en voeg het tezamen en vorm zo de naam van het licht en de aura tezamen geweven die aan hen die nog dromen, op aarde nog leven, zal zeggen. Zo vind je de weg tot bestaan in een licht en een kracht en een werkelijkheid. Dit is de sleutel die juist in de eeuwen, juist de tredmolens van de tijd, je mogelijk maakt de rust te beleven van werkelijkheid waarin alles bestaat, het ik al beseffend zichzelf kan geven, omdat het het al ook zelf ondergaat. Was het genoeg zo? Ja. Nou, dank u voor het compliment. Vrienden, hartelijke dank voor uw aanwezigheid natuurlijk. Oh ja, let u een klein beetje op. Er zijn een paar van die eigenaardige tendensen. Misschien krijgt u invallen die erg belangrijk zijn. Noteer ze en wacht dan even een week. Ja? Dan gaat het namelijk veel beter. Verder zult u ontdekken dat op het ogenblik voor veel mensen een nieuwe, positievere gang begint. Maar loop er niet te veel op vooruit. In deze maand moet u een klein tikje geduldig zijn. Niet te hard van stapel lopen. En vooral zoeken steeds meer harmonie te vinden met uw medemensen, met degene met wie u te maken krijgt. Want daardoor zult u zo dadelijk dan meer waar kunnen maken. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.
Nou, dat is het.
De volgende bijeenkomst is 27 september. Telt thuis.